Allemaal welkom weer. Het was een beetje spannend, want ik heb begrepen dat het voor sommigen niet altijd duidelijk geweest is dat we weer gewoon een week later weer bij elkaar kwamen. En dat was volgende week, ik heb het wel afgekondigd, maar ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. Want ik denk dat ik er niet zo heel veel mis. De meesten zijn er wel. Goed, ja, het is toch ook weer een bijzondere avond, want in heel veel kerken in Putten en Ermelo wordt altijd nog dankdag gehouden. En daar is op zich niks mis mee. En dan zijn er sommige mensen die daar weer naar afdwalen. Maar fijn dat jullie hier zijn. Wat zeg ik? Ja, ik val af. Ik straal volgens meer een beetje warrig. Goed, jullie zijn er onderhand nog allemaal gewend. Goed, we beginnen gewoon overnieuw. Ik heb jullie al verwelkomd. Mevrouw is ook binnen. En dan mogen we beginnen. Aartje die komt de deur dicht doen, want het toch een beetje. De wind die staat een beetje die kant op, hè. Goed, hey, we gaan een paar mooie liederen zingen. Ik heb er een stuk wat uit de bundel bij elkaar gezocht. Lied 89, Heer, hoe heerlijk is uw naam, die u ons noemt door sterren, zon en maan. 89 uit de bundel. Studies gehad over het boek Daniël. En ik heb het idee misschien dat Daniël wel eens weer te sprake komt bij het onderwerp wat je gaat behandelen. De man in linden. Ook nog. Dus ik zat niet zo ver mis. Ik heb er vanmiddag iets over gelezen en een klein beetje me voorbereid. Maar mijn dato, die gaat toch altijd weer dingen opdiepen waar ik net niet op gerekend heb. We zijn benieuwd en we zien uit wat je met ons delen gaat vanuit het woord. En dankbaar dat we dat woord nog steeds mogen openen. Ik wil jullie voorgaan. We gaan eerst een zegen vragen voor deze avond. Voor het woord wat daartoe gaat brengen. Vader, dat willen we eerst doen. U danken dat we hier toch weer in een fijne hoeveelheid bij elkaar mogen komen. Wat is het geweldig dat het woord ons elke keer trekt. Dat u ons opwekt om samen te komen rondom die open Bijbel. Daar danken we voor. Danken voor het verlangen wat u ons geeft. Dank u, Heer, dat woord ook altijd nog hier in alle rust open mag gaan in ons vertrouwde omgeving, in dit buurthuis. Heer, wat hebben we hier al door de jaren heen mogen genieten van allerlei Bijbelstudies, samenkomen rondom de Heer Jezus. Want we weten, Heer Jezus, u hebt beloofd, waar jullie samenkomen in mijn naam, dan ben ik in het midden. Uw woord is er, u bent dat woord, en uw Heilige Geest, die hebben we zelf meegebracht. Heer, daar bid ik voor, dat we vanavond ja, dat er niemand mag zitten die die Heilige Geest nog niet heeft ontvangen. Dat misschien die ene die dat nog niet heeft, hier vanavond tot overgave mag komen. Daar ook zijn deze studies voor. Niet alleen maar om te genieten van het woord, maar ook om elkaar te wijzen op de Heer Jezus, op zijn verlossingswerk. Wat hij voor ons heeft volbracht daar op het kruis van Golgotha. Heer Jezus, dank u wel dat u bereid was om te komen, om dat zondeprobleem voor ons op te lossen. Vader, u gaf uw zoon daarvoor. U gaf uw hemel helemaal leeg en uw enige geboren zoon die kwam naar deze aarde toe. We gaan weer richting het kerstfeest en we mogen daar naar uitzien. Straks, heren, dat is een bijzonder feest. Het staat eigenlijk niet eens in de Bijbel om het te vieren, maar we denken er altijd wel over na. Heer Jezus, dat u kwam als dat kind in Bethlehem. Om ons te redden, een wereld verloren in schuld. En als we om ons heen zien, dan zien we een wereld die ook echt verloren is in zonde en schuld. Want wat drijven we van u af? Wat is Nederland losgeslagen? Wat is deze wereld op hol geslagen? We weten eigenlijk niet goed hoe we dat aan u voor moeten leggen, maar u kent ons. U weet hoe ons land in elkaar zit en hoe we ook van regeringswegen misschien wel een beetje af laten weten. Heer, dank u wel dat we elkaar vanavond hebben om elkaar vast te houden bij dat woord. Heer, zo danken we daarvoor. We danken ook voor uw volk Israël, waar vandaag weer verkiezingen zijn geweest. Het was best wel weer spannend en zoals het elke keer is. Heer, moet er weer een regering gevormd worden en we bidden dat er mensen opstaan die hun, toch hun hoop en vertrouwen ook op de God van Israël stellen. Want het is uw volk, het is uw land en we bidden dat u tot uw doel komt met dat land. Hoe moeilijk het soms ook is, Heer, we bidden voor dat land. Dank u wel dat we zo voor Israël mogen bidden. Wilt u ze zelf maar bewaren, Heer. Want er gaan hele moeilijke tijden op hen afkomen als we de Bijbel erop naslaan. Als we dat allemaal gaan beseffen wat ons en Israël nog te wachten staat. En ons misschien niet zo, maar Israël die zal door een hele grote verdrukking gaan. En daarom leggen we ze in uw hand. Vader, zo bidden we ook voor Nederland, voor Israël, voor deze wereld. We bidden voor elkaar zoals we hier vanavond bij elkaar zitten. Schenk ons een goede avond. Schenk ons uw woord, dat het op een geweldige manier via onze broeder Dato gebracht mag worden. Zegen hem zo, Heer, dat uw Heilige Geest door hem heen mag spreken. En we bidden ervoor dat we samen heerlijk zingen mogen. Bidden voor aard achter het orgel, Heer, ook voor de begeleiding. Alles tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Dat bidden we zo, omdat we hier niet anders weten dan in uw naam te bidden. Geprezen en geloofd zij uw naam. Amen. Amen. Vier avonden waarin heel veel over linnen gesproken gaat worden. En ik ben echt benieuwd, Dado, wat er naar ons toe uitgesproken gaat worden. Want ik verrast ons wel eens meer. Fijn dat je er bent, samen met Henny. We hebben Ermelo weer gevonden. En we hebben gebeden voor die zegen. Daarom, we zien er naar uit. We gaan nog een lied zingen, lied 43. Een lied dat me heel dierbaar is. Dierbare Heiland, mijn verlosser. En ik hoop dat jullie dat altijd na zeggen. Mijn verlosser.
Ik wil graag beginnen met een tekst uit Spreuken 29. Spreuken 29, vers 18. Daar staat in deze herziene Statenvertaling: als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen. Andere vertalingen hebben: als er geen openbaring is of als er geen profetie is, raakt een volk losgeslagen. En nu gaan we naar 1 Samuel. 1 Samuel boek, hoofdstuk 2. Het gaat over de dienst van Samuel. In 1 Samuel 2, vers 17. Dus in die tijd waren de zonen van Eli, zo was de zonde van deze jonge mannen, daar gaat het hier over, de zonen van Eli, voor het aangezicht van de Heere erg groot. Want de mensen verwierpen hierdoor het offer van de Heere. Maar Samuel diende voor het aangezicht van de Heere, hij was een jongen, gekleed in een linnen priesterhemd. Een man in linnen dus. Zijn moeder maakte van jaar tot jaar een klein bovenkleed voor hem en bracht hem dat wanneer zij met haar man kwam om het jaarlijkse offer te brengen. Aan het eind van vers 21, en de jonge Samuel werd groot bij de Heere. Nog een tekst, 26. En de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Heere als bij de mensen. En dan in hoofdstuk 3. En de jonge Samuel, dus vers 1... diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. En nu komt de link met Spreuken 29. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. Het gebeurde op zekere dag toen Eli op zijn slaapplaats lag. Zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen had gelegd, voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere, waar de ark van God was. Ik sla weer een stuk over. Vers 18 van hoofdstuk 3. Toen maakte Samuel hem, aan de oude Eli, al de woorden bekend en hield ze niet voor hem verborgen. En Eli zei: Hij is de Heere, laat hij doen wat goed is in zijn ogen. En Samuel werd groot, de Heere was met hem en liet niet één van zijn, woorden ter aarde vallen, liet niet één van zijn woorden onvervuld. En heel Israël, van Dan tot Beerseba toe, erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de Heere. Als er geen profetie is, laakt het volk losgeslagen. En Samuel werd aangesteld als profeet, met profetie dus. Daar begin ik mee. Hoe gaat het als iemand je vraagt, waar ga je het over hebben? 4 studies alsjeblieft. Dat gaat allemaal telefonisch. Alsof het gewoon 4 kippen zijn, maar daar heeft Evert wat ervaring mee. En die kakelen wat terug en dat wordt van mij dan niet verwacht. Dus met andere woorden, slik even door. Sorry, ik heb het over die man in linnen gehad met Evert en daar is dus een 4 titels uitgekomen. En op dat moment heb ik me niet goed gerealiseerd dat in dezelfde tijd er toespraken zijn in Kootwijkerbroek over de tabernakel, daar zijn we al een poosje mee bezig. En nou, daar komt het woord linnen nog vaak voor. Nog preciezer, de eerste keer dat het daar weer is, gaat het over een huis van linnen. Dat is dus ongeveer hetzelfde, zou je zeggen. Nou, misschien is de insteek totaal anders, maar toch wil ik proberen om u mee te krijgen. Die tabernakel die Mozes ooit gezien heeft op de berg Horeb, en waarvan hij de maten kreeg en de materialen kreeg, die heeft hij door Beelzebul en Oholiab laten bouwen. En dat is gebeurd. Precies naar het model zoals hij dat had gezien. En de tabernakel, zegt de Bijbel, dat is niet het geheel, dat hele complex, paaltjes en A en B en C. De tabernakel moet je maken van 10 tentkleden. 10 tentkleden van linnen. Nou, dan krijg je een huis van linnen. Al het andere van de tabernakel, ook wat over dat linnen lag, ja, dat zijn geen onbelangrijke dingen, maar het essentiële, het belangrijkste is dat er 10 kleden, linnen kleden, over de tabernakel lagen. 5 daarvan moesten aan elkaar worden bevestigd. En dat andere stel ook 5. En die zaten met gouden haken en blauw-purperen lussen aan elkaar verbonden. En als u naar Kodekkerbroek zal gaan de volgende keer, dan zal het daarover gaan. Een prachtige illustratie van Gods heilsplan. 48 pilaren, berderen, staan rechtop. 2 keer 24. 24 priesterorden waren er vroeger. En 24 zangorden waren er vroeger. 48 van die berderen, van die enorme zuilen, 5 meter hoog. Acaciahout, maar helemaal met goud overtrokken. En die hielden dat doek omhoog. Wat is de bedoeling van Gods getuigenis om aarde het doek omhoog houden? Welk doek? Het linnen doek. Tentevangelisatie is in het verleden heel vaak genoemd. Samenkomsten onder het linnen dak. Daar zijn liedjes van. Evangelische liederen. En uitnodigingsliederen om tot geloof te komen in de Heer Jezus. Over die tabernakel ga ik nu niet door. Dat begrijpt u wel. Dat laat ik even voor die andere dienst. Daarvan kunt u ook nog een geluidsopname beluisteren, als u dat zou willen. Bovendien was er bij de tabernakel nog iets. Er stonden nog 60 pilaartjes rondom de tabernakel. En die hielden dat buitenste doek omhoog. 2,5 meter hoog. Dus dat andere was 5 meter. Dit is 2,5. En die toonden naar buiten toe alleen maar die linnen kleur. Dat was rondom, behalve de ingang van de tabernakel, want die was anders van kleur. Ook weer linnen. Nu betekent linnen in de Bijbel echt iets. Dat hebben we niet bedacht en dat hebben we ook niet erin gestopt. Maar dat staat expliciet in de Bijbel. Als de bruiloft van het lam plaatsvindt, Openbaring 19, vindt u dat, dan is die bruid gekleed in smetteloos fijn linnen. Dit zijn de rechtvaardige daden van de heiligen, of de gerechtigheden van de heiligen. Dat betekent dat het linnen iets symboliseert. Rechtvaardige daden van de heiligen. En dan denkt u, samen met mij waarschijnlijk, nou, dan zal op ons plekje waar ik sta, zal wel een flink gat zitten of zo. Of in elk geval een bezoedeld geval hangen. Maar zo fraai kom ik er niet uit. Rechtvaardige daden van de heilige. Klinkt al heel wat anders. En over wie heb ik het dan? Over onze Heer Jezus Christus zelf. Dus met de tabernakel 48 zuilen, die dat linnen doek omhoog houden. En dat is de tabernakel. Dat is dat wat God zijn huis noemt, waarin hij woont, woont in linnen. En de uitstraling naar buiten toe is alleen maar, daar moet je zijn, daar gebeurt het, daar is het. Dus de accenten liggen heel concreet richting Yahweh zelf, waar hij woonde. Linnen. En wat zou dat voor ons vandaag betekenen? Wat is nu de bedoeling van deze symboliek, van dit wat daar uitgestald is? Nou, dat is niet zo weinig. En daar wil ik het graag over hebben met u. Ik wil uitkomen bij die man in linnen. En de man in linnen, voor mij, is er maar één. Ik ga daar straks over praten. Dat is de Heer Jezus. Ik heb me daar zelf aan vergaapt. Ik wil zo graag alles weten van die man in linnen. En die man in linnen kom je dus tegen in het boek Daniël, kom je tegen in het boek Ezechiël. Ik ga dat straks met u lezen, zodat u het ook mee kunt krijgen voor thuis en voor uzelf en misschien wel voor anderen. Maar die man in linnen begint al in het Samuelboek. Het merkwaardige is, als u de teksten waar het gaat over een man in linnen gaat opschrijven bijvoorbeeld, een lijstje van gaan maken. Zal ik een lijstje geven? 1 Samuel 2, ik heb het me nu gelezen. Ezechiël 9 en 10. Daniël 10. En dan kom je in het Nieuwe Testament uit bij de Heer Jezus, toen hij 12 jaar was. En dan kom je uit bij zijn sterven, werd hij in linnen gestoken. Maar ook toen hij de voetwassing deed in Johannes 13, omgordde hij zich met een linnendoek. En dan kom je uit in Openbaring, waar de bruiloft van het lam, Openbaring 19 is dat, waar de bruiloft van het lam plaatsvindt en de vrouw in wit linnen gekleed mag zijn. Dit zijn die rechtvaardige daden van de heiligen. Dan heeft zij de kleur van hem overgenomen. En dan staat ze daar in het kleed, zoals een lied dat uitdrukt, van zijn volkomenheid. En dat zijn uitdrukkingen, daar kun je soms een nachtje over doordenken. Nou, dat is heel mooi, dat is heel, heel uniek, dat je daarmee bezig mag zijn. Maar het eenvoudige begin is in Samuel. En wat blijkt nu, dat al die teksten, dus ook de teksten waar het echt direct gaat over de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, altijd te maken hebben met een hele nare tijd als het om het getuigenis van God gaat. U hebt het net met mij gelezen. Ik heb bewust Spreuken 29 genomen. Als er geen profetie is, dan gaat het niet goed. Dan zakt het weg. Als er geen openbaring is, zal ik het anders zeggen. Het getuigenis van Jezus is de geest, is de adem van de profetie. Maar als er geen profetie is, nou, dan hebben ze het over jou. En nou, dat is misschien wel nog de beste keuze van vanavond. Dat zou best kunnen. Maar het gaat niet over hem, als u begrijpt wat ik bedoel. Dan gaan we toch over verkeerde dingen spreken. Het getuigenis van onze Heer Jezus moet het centrum zijn van ons denken en van ons getuigen zijn, van gemeente zijn, van leven voor hem, van uitstralen. En dat is nu precies wat de wereld nodig heeft. En dat krijgen ze niet meer te zien. In de tijd dat het niet goed gaat in het getuigenis van God op aarde, ik neem dat woord even, het getuigenis van God op aarde, dat zijn de christenen met elkaar. Dat is het getuigenis van God op aarde, wat men zegt, dat zijn de christenen. Maar daarin is zoveel verdeeldheid en zoveel verschil en zoveel gedoe en ruzie. En ja, ook gediscussieerd over onderdelen. En of het nu over LHBT en wat weet ik veel wat gaat. Of dat het nu over andere elementen gaat. Over evolutie, schepping. Abortus ja of nee. Euthanasie ja of nee. Nou, al die dingen die je misschien wel leest of hoort. Het is er vol van. Maar het gaat niet over hem. Het gaat over iets van ons. Of onze mening. Samuel is opgegroeid in een tijd dat het niet goed ging met het getuigenis van God op aarde. Daarom heb ik dit als voorbeeld gepakt. De tijd van de oude Eli is zo dat hij het zelf niet meer zo zag zitten. Hij was bijna blind, letterlijk. Dus hij zag het ook niet meer zo scherp. Maar ik bedoel, dat beeld is ook duidelijk. Zijn bij de jongens, dus zijn opvolgers die het hadden moeten invullen, dus na hem, die hebben er echt een zooi van gemaakt. Echt, die rommelden maar wat aan. Ook met vrouwen daar in de tabernakel toen. Dat staat allemaal in de Bijbel. En in die tijd heeft Hanna dat gebed uitgesproken dat ze zo graag een kindje wilde. En Eli heeft, hoe ook, toch gezegd dat dat zou gaan gebeuren. Het is ook gebeurd. En Hanna heeft toegezegd dat dat kindje dan aan de Heere gewijd zou zijn. Op een wonderbare manier geboren. Jonge Samuel. En toen hij een kleine jongen was. Nou, dan gaat de discussie weer los. A en B en C. Nou, u vult maar weer wat in. Ik denk dat iedereen die het Joodse leven ooit een beetje bestudeerd heeft, tot de conclusie is gekomen dat Abraham zijn zoon Isaac op een bepaald moment volwassen vond. En dus toen hij gespeend werd, weet je, toen het voorbij was, toen hij zichzelf kon bedruipen. Hij moet 12 jaar geweest zijn. En als u ooit luistert naar waar komt bar mitzwa vandaan in Israël, weet je wel, als jongetjes 12, 13 jaar zijn, waar komt het vandaan? Nou, dat komt van Abraham, Isaac vandaan. Daar komt het vandaan, daar is het begonnen. Dat betekent ook dat u de conclusie moet trekken dat Samuel 12 jaar is geweest toen hij bij Eli gebracht werd. Dus diezelfde periode die Isaac heeft gehad voor dat moment, heeft ook Samuel gehad. Dus hij is ook zover. Dus niet 2 jaar of zo, of 3 jaar. Dat is. Wij hebben hier andere, kennelijk andere vormen en normen. En onze kinderen die blijven echt niet tot 11 jaar aan de borst hangen. Soms wel figuurlijk, maar dat is wat anders. Samuel. Maar toen ging het helemaal niet goed. Er was geen profetie. En dus was het volk losgeslagen. Dat is een hele eenvoudige, maar glasheldere beschrijving van die tijd. En in die tijd is er een man in linnen. Met een linnen priesterhemd of priesterrok. Priesters werden gekleed in linnen. Alle priesters. Ook de hoge priester, maar die had over dat linnenkleed een blauwe overgooier en nog een efod en andere kleuren en andere dingen. Maar de basis is linnen. Priester, die het linnen lijfrok droegen, termen, de schrift. Ziet u het gebeuren? Zie je die hele oude toestand van toen bij de tabernakel en de omgeving, waar van alles mis was en waar het woord van de Heere schaars was? Profetie was weg, of visioen, dus geen zicht meer, geen visie hebben. Nou ja, we kennen dat ook. Als er geen visie is in een bedrijf, dan. Ja, dan rommel je maar wat aan en dan doe je maar wat. En dan links en rechts. En je plukt of pakt, maar het werkt niet. Hier vindt u het begin. En wat ik nu zo graag kwijt wil, is het volgende. Misschien hebt u ooit gedacht, Ja, ik geloof wel dat de Heer Jezus die man in linnen is. Dat geloof ik wel. Maar misschien ziet u nog maar heel weinig van hem. Ik ga als eerste zeggen, ik dacht dat ik soms een flink stukje van de Heer Jezus zou gezien hebben. Maar je komt steeds verder, vaker ook, maar ook verder, tot de conclusie dat je nog maar een klein stukje ziet. Dat je zo beperkt bent in het gezicht, in het zicht op de Heer Jezus, in het kennen van de Heer Jezus. Ik weet het wel, als je als zondaar komt en je zit met je schuld en met je zonden en je mag die schuld en die zonden aan God belijden. En er is iemand die op dat moment mag zeggen vanuit de Bijbel of in een dienst of hoe dan ook. Geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Je zult vrij zijn van je schuld. Als je het doet, halleluja, prijs de Heer. Het is zo. Dat is zo, dat is heel eenvoudig. En als iemand dan vraagt, ken je de Heer Jezus? Ja, ik ken de Heer Jezus. Ik heb hem aangenomen als mijn heiland en als mijn verlosser. Amen. Dat is waar, 100% waar. Je bleef uit God. Vanaf dat moment ben je wederom geboren. En vanaf dat moment is het nieuwe leven een feit. En dat gaat nooit meer weg. Wat er ook gebeurt, het eeuwig leven is per saldo eeuwig. Leven, dat gaat nooit meer weg. Zelfs je eigen falen kan dat niet veranderen. Een beetje cru misschien, een beetje raar, maar laat je niet in de luren leggen. Het nieuwe leven, het leven uit God dat je van hem gekregen hebt en waardoor de Heilige Geest in jou is geplant, waardoor je deelgenoot van de goddelijke natuur bent geworden. Hoort u het? Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Leven uit God, zelfde natuur, dat is eeuwig, dat gaat nooit weg.
Amen.
Nou, er is echt wel één die het met mij is. Nico, ik ben het ook met jou heen, maar het is waar. Het is amen. Samuel is nu zo'n voorbeeld. En een heel klein beetje van Samuel, hij was nog een kleine jongen, jaar of 12. En zijn moeder maakte van jaar tot jaar een nieuw kleedje voor hem. Nou, u kunt het emotioneel vinden van me, maar ik vind dit zo prachtig mooi. Is de Heer Jezus al een beetje gegroeid in jouw leven? Is hij nog een kleine jongen? Of denk je, nou nee, ik ben wel wat verder. Ik bewonder hem toch. Hij wordt groter. Hij wordt eigenlijk elk jaar groter. Elk jaar wordt iets meer van dat fijne linnen van hem, van zijn wezen, van zijn bestaan, zichtbaar. Ik zie in de prachtige duiding van Hanna, de moeder van Samuel, die elk jaar met een nieuw jurkje, een nieuw kleed, een nieuw priesterkleed kwam. Een schitterende duiding van geestelijke groei. En ik heb mezelf afgevraagd en ik dan, waar zit ik nu vandaag? Weet ik nog dat hij voor mij aan het kruis gestorven is? Dat was het begin. Maar heb ik ook enig besef gekregen dat hij bij God de Vader geliefd is en dat hij één is met de Vader. Dat en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest de drie enige zijn, heb ik enig besef van wat er zich nu al in de hemel voordoet en wat zich in de toekomst gaat voordoen. Je ziet het gebeuren. Ziet u die man in linnen? Maar nu even heel, heel direct. En jij nu dan? Nou zit je hier, Zeeweg 100... Zaaltje is vol, of is het nog helemaal vol, maar goed bezet. En wij dan? Zitten we al nog steeds als toeschouwers naar een soort, laten we zeggen, toneelspel te kijken? En we zien dat we, ja, het is waar hoor. Ja, hij wordt groter voor ons. Maar jij dan? Hoe is het nu met jou en met mij gesteld in een tijd dat het getuigenis van God aangevallen wordt, verknoeid wordt, op alle mogelijke manieren beschoten wordt, zoals toen? En ook de andere voorbeelden die ik pak. In de tijd van Daniel, of in de tijd van Ezechiël, laat ik maar bij Ezechiël beginnen. Dat is wat de tijd betreft het eerste na dit, waar het duidelijk staat. Is in hoofdstuk 8 van het boek Ezechiël. Zullen we het even pakken voor alle zekerheid? U hebt net het boek Daniel gehad in de, bij broeder Jacques Nuchter. Nou, dan krijgt u nu de volgende. Ezechiël. En als u in hoofdstuk 8 kijkt van het Ezechiëlboek. Ezechiël zit bij de ballingen ergens in Irak. Vluchtelingenkamp bij de rivier de Kebar. En daar, ja, daar gebeurt het. Ezechiël is 30 jaar geworden. Leeftijd van de Heer Jezus. Nou, allemaal kleine details. Maar probeer het maar. Jeremia net zo oud. En dan wordt Ezechiël met de haren erbij geschreven. Het gebeurde in het 16e jaar, in de 6e maand, op de 5e van de maand, toen ik in mijn huis zat. En de oudsten van Juda voor mij zaten, dat daar de hand van de Heere om mij viel. En ik zag en zie een gedaante met een uitdruk van vuur, vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen. Naar beneden toe was vuur en het deel van zijn heupen naar boven als van een glanzend uiterlijk. Als de schittering van edelmetaal. Hij strekte iets uit met de vorm van een hand. Pakte mij bij mijn hoofd, haar. Zie je wel, hij wordt er bij de haren bijgesleept. Zo noemen we dat nog. Maar het staat hier letterlijk. En toen hief de geest mij op tussen de aarde en de hemel. En in visioenen. Aha. Daar heb je ze weer. Visioenen. Als er geen visioenen zijn, volk losgeslagen. Maar als er visioenen zijn, gebeurt er iets. Samuel, Ezechiël, zegt vers, nou ja, in visioenen van God wordt hij dan naar Jeruzalem gebracht, naar de ingang van de poort van de binnenste voorhof. Nou, dat ga ik u niet allemaal voorlezen verder, maar misschien neemt u de tijd daar een keer voor, de komende tijd, de komende dagen. Dan wordt Ezechiël, het wordt ingewikkeld misschien, maar ik heb het wel eens hier uitgelegd. Tenminste, dat staat mij bij. Tussenzin hoor, het wordt even moeilijk, maar ik probeer het toch. Er was melaatsheid mogelijk aan iemands lichaam. Zijn hand of zo, of zijn voet. Een zweer of. Er was ook melaatsheid mogelijk aan kleren, aan kleding. Er was ook melaatsheid mogelijk aan gereedschap, bijvoorbeeld aan wijnzakken of aan waterzakken of aan ander spul. Maar er was ook melaatsheid mogelijk aan een huis. Dat staat allemaal precies in de Bijbel. Maar als er melaatsheid aan een huis was, dan moest de eigenaar van het huis naar een priester gaan en zeggen: priester, komt u eens kijken, want ik denk dat het niet goed gaat met mijn huis. Beetje à la Groningen nu, weet je wel. Daar kom ik vandaan. De eigenaar van het huis gaat, kijk maar. Nee, maar inspectie dus. De priester moest dat doen. En de priester kon zeggen, nou, ik weet het niet zeker of het wel echt melaatsheid is. We sluiten het huis 7 dagen en we wachten even af hoe het verder gaat. 7 dagen op slot. Quarantaine. Kennen we ook vandaag. Na 7 dagen gaat priester weer kijken. Dan zegt hij, ja, dat is toch melaatsheid. Nou, en dan kan het zijn, zegt de Bijbel, dat er een bepaald stuk steen eruit moet. Want daar zit het, daar zit het probleem. Dus als hij dat probleem dan lokaliseert, aanduidt, dan moet dat eruit, stuk eruit. En dat moet dan gerepareerd. Maar het kan ook zo zijn, zegt de Bijbel, dat het hele huis is aangetast. En dat het hele huis ondersteboven moet. Nu wordt het moeilijk. De eigenaar van het huis van de Heere, wie is dat?
God.
Ja, jij weer zelf. Die zegt tegen de priester, kom eens met mij mee, ik vermoed dat er melaatsheid zit aan mijn huis. Wordt met de haren gepakt en wordt met de haren erbij gesleept. Ga eens rond. En hij zegt, je moet het hele huis inspecteren. En komt tot de conclusie, het is foute boel. Het is helemaal mis. Alles is aangetast. Wat moet er dan gebeuren? Huis weg. Is dat gebeurd in de tijd van Ezechiël? Ja. Ezechiël hoorde bij de ballingen. Daniël ook. Daarover straks. Ezechiël ook. Jeruzalem kapot. De tempel van de Heere verwoest. Allemaal kapot. Allemaal weg. En in die tijd zegt hoofdstuk 9 van Ezechiël. Vers 9. Toen zei de Heere tegen mij: de ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is buitengewoon groot. Het land is vol bloed en de stad vol buiging van het recht. Want ze zeggen: de Heere heeft het land verlaten en de Heere ziet het niet. Daarom zal ik ook niemand ontzien. Ik zal geen medelijden hebben. Ik zal hun weg op hun eigen hoofd doen neerkomen. En zie, de man die in linnen gekleed was, aan wiens middel de schrijverskoker hing, kwam verslag uitbrengen. Zei: ik heb gedaan zoals u mij geboden had. Dan ineens verschijnt er een man in linnen. Dus als het op instorten staat of weg moet, oordeel krijgt man in linnen. Dat, lieve broeders, zusters, is ook in het boek Daniël precies hetzelfde. In hoofdstuk 10 ga ik u nu niet voorlezen, maar dat staat er wel. In Daniël 10 vindt u dat ook Daniël kennis maakt met die man in linnen. Blijkt Yahweh zelf te zijn. Hoe kan ik, de knecht van mijn heren, met u spreken? Dus hij heeft ook door dat het niet zomaar iemand is, maar dat het Yahweh zelf is, die zich daar openbaart, die zich laat zien. Er is niets meer. Dus in de tijd van Ezechiël, Daniël, is zelfs de tempel verwoest. Er is niets meer. Er was in Samuels tijd nog een beetje, nog iets overgebleven, maar toen was alles al aangetast en kapot. Dat principe is zo bijzonder. Ik heb me deze voorbije dagen afgevraagd, wat is er nu met de Heer Jezus als hij als 12-jarige jongen, 12 jaar, ja, hoe ik nog even, ik heb bewust zo pas hier over bar mitzwa gezegd. Als 12-jarige jongen meegaat naar Jeruzalem en daar vragen stelt. Hij heeft geen oordeel uitgesproken. Maar ik dacht, daar heb je het al. Hij gaat, de man in linnen, gaat naar Jeruzalem om te kijken hoe het huis ervoor staat. En als hij echt met zijn dienstwerk begint, de Heer Jezus, als hij 30 is, heeft nog 12 jaar gewerkt, 18 jaar gewerkt. U hebt het huis van mijn vader tot een rovershol gemaakt. De tafel van de wisselaars heeft hij omgekeerd. U kent het wel, die teksten kent u. En de duivenverkopers heeft hij eruit gestuurd. Het stikt vandaag de dag van de wisselaars. Je moet wat inleveren en je krijgt minder terug. Elke keer iets inleveren, weer minder terug. Er blijft niets over. En wat zei de Heer Jezus op zijn 30ste, toen hij begon met zijn dienstwerk? Hij maakte een zweep van touw en joeg al die verkopers eruit. En hij weende over Jeruzalem. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeen vergaderen, gelijkerwijs hen, haar kuikens, maar u hebt niet gewild. Uw huis worden u woest gelaten. Hoort u het hem zeggen? Wie zegt het daar? Dat zegt hij die de priester van God is. Priesters liepen in linnen. Die het werk van de priester ging doen. Die notabene zelf het offer was. die de heiligheid van God kende. En die melaatse plekken, zoals beschreven in Ezechiël 8, wat ik wel met u las net, heel precies kende en heel precies wist waar hij het over had. Dat hele beeld heeft hij in kaart gebracht. En toen het huis zou worden woest gelaten, er zou niets overblijven. Geen steen, zei de Heer Jezus ook, zit het op de Olijfberg, geen steen zal op de andere blijven. Het zal allemaal weggebroken worden. En toen ziet u hem hangen. Wat is het eerste wat de Heer Jezus zegt aan het kruis? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is de man in linnen. Niet alleen maar een schrijverskoker van deugt niet, onvoldoende, alsof het een leraar is met een rood potlood en alleen maar een streep door jouw opstel haalt. Of zo. Veel meer dan dat. Veel meer dan dat. Is daar die man in linnen. De priester van God. Die boven die zelf het offer is. Die zegt, ik hoef geen offerdier. Niet het bloed van stieren. Of het bloed van bokken. Of van kalveren. Maar met mijn eigen bloed ga ik in het heilige der heiligen. Ik zal voorzien. Ik zal gaan voldoen. Ik ga die prijs betalen die niemand anders kan betalen. Dat is de man in linnen. In wie de ganse volheid van de Godheid lichamelijk woonde. Hij, de man in linnen. Het huis van God was verlaten. Was al stuk. Er was niks meer van Jehovah. Maar in hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Huis van linnen. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. En ik heb dat ook wel eens willen uitleggen, ook in dit gezelschap. De garantie voor Israël is die uitspraak van de Heer Jezus. Als iemand onopzettelijk een zonde had begaan, zodat iemand stierf in het Oude Testament, dan was er een uitweg via een vrijstad. Een hele andere geschiedenis. Maar die vrijsteden die waren er. 6, 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant van de Jordaan. En die 6 steden die lagen daar. Zodat als iemand zonder opzet, iemand, zeg maar, je rijdt met je auto en je hebt iemand aangereden, maar die stak toevallig de weg, hoor. Iemand is gestorven, maar dat was niet jouw bedoeling om zo iemand te raken. Dus zonder opzet. Maar je bent daar wel schuldig. Niet, je hebt niet een doodslag gepleegd, maar je bent dus wel dood door schuld op je lijstje gaan krijgen. Voor een deel tenminste. En dan was er een uitweg. En dan mocht je daar blijven in die vrijstad. Je mocht je zaak bekendmaken aan de leiders van de stad, de oudsten van die stad. En die wezen hem dan een plekje aan. Ik ben in verschillende vrijsteden geweest. Bijvoorbeeld Safed. Ik weet niet of je er ooit geweest bent. Een hele oude stad. Maar een hele oude synagoge. Maar ik denk, nou, daar zit er één. En daar zit er één. Dat denk ik dan. Ik heb een beetje zo'n voorstelling van. Daar zit zo'n vluchteling. En die zaten daar te wachten. Totdat er een uitspraak kwam. Maar ook al nooit een uitspraak. Maar er was één optie. En dat was als de hoge priester stierf. En jij maar hopen dat die man een keer dood ging of zo. Sorry hoor, dat klinkt heel raar. Maar dan was hij vrij. Dan kon hij weer terug. Zegt de Bijbel. Tot de dood van de hoge priester. Weet u wanneer Israël terugkomt? Als ze zien ook hem die doorstoken werd. Dit is zo schitterend. Dit is zo geweldig. Dat God dit bedacht heeft. Dat God dat ooit in zijn hart heeft gehad om dat zo te vertellen. Als ze zien op de dood van de hoge priester, dan mogen ze terug naar hun bedoeling. Waarom? Omdat de Heer Jezus ook die zonden van toen onder de onwetendheid heeft geplaatst. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Wie doet dat? Wie zegt dat? Dat is de man in linnen. daar ga ik me janken van blijdschap. En ik kan alleen maar zeggen, Heer, dank, Jezus, dank u dat ik u mocht leren kennen. En ik hoor niet bij dat volk Israël, maar u bent wel gekomen. U hebt het werk wel gedaan. En toen er helemaal geen huis van God meer was, en alles wat huis van God zou moeten zijn, faalde, aan alle kanten afgebroken. Toen was er één, en wie de ganse volheid, nog een keer die citaat, er was er één in wie de ganse volheid van de Godheid lichamelijk woonde. Dat was de Heer Jezus. Nou, daar word ik blij van. Daar word ik gelukkig van. Denk, dit is de man in linnen. Dit is hem. Dat is hem. Nou, en als de Heer Jezus dan gestorven is, en Jozef van Arimathea en Nicodemus de moed verzamelen om Pilatus te vragen om het lichaam van de Heer Jezus te mogen wegnemen, hebben ze gedaan. En hebben ze hem in linnen gelegd. Ja, ik denk dat dat de beste eerbetoon, het beste eerbetoon is wat je maar kunt bedenken. En ze hebben hem in een nieuw graf gelegd, waarin nog nooit iemand gelegd was. Een plek waar ooit iemand zou hebben gelegen, een lijk van iemand, was een onreine plek geworden door de dood. Maar dit was nog nooit gebruikt. En zo was de as van een reinig, van een rode koe. Weer een heel ander beeld, maar het heeft er toch mee te maken. De as van de rode koe op een reine plaats werd bewaard, buiten de lege plaats. Zo was daar een plekje waar het lichaam, de as van de Heer Jezus, op een reine plaats bewaard werd. En daar hebben ze het gezien. En daar hebben ze die linnen kleren gezien. Die lagen er nog. Hoe de Heer Jezus aan die andere kleren kwam, weet niemand. Maar die linnen kleding die Jozef van Arimathea en Nicodemus hebben aangetrokken, aan hem hebben aangegeven, die zijn daar nog te zien. Volgens de schrift Petrus heeft ze gezien. En de dingen van zijn hoofd lagen apart, weet je wel. Als u het verhaal weer leest, dan hebt u dat weer. Het staat er heel eenvoudig. Die zijn hier gebleven. Die horen hier bij de tijd van linnen. Een tweede algemene lijn. Alles wat met tent te maken heeft, is tijdelijk. Alles wat met tempel te maken heeft, is vast, definitief, eeuwig. Je ziet het weer. Je komt maar zoveel beelden tegelijk bij elkaar, dat het je misschien eventjes gaat duizelen, maar dat mag best, want daar kun je over nadenken. Je wordt er niet overspannen, maar je wordt er eenmaal gelukkig van. Ik wil er nog graag meer van weten. Ik wil nog wat meer over dat linnen weten. Ik wil er nog wat. Kom nog. Kom er nog drie. Na vanavond. Maar dat fijne, dat zit er nu al in. Dat is dat hele bijzondere van Gods onderwijs richting jou. Als je nu aan de Heer Jezus denkt, ja, dan kun je een aantal dingen overreizen. Ja, hij is de goede herder. Dat leren we onze kinderen. Wij waren allemaal schaapjes. Kinderen hebben daar ook moeite mee, maar die zeggen, mama, ik wil helemaal geen schaapje zijn. Dat vind ik maar niet. Liever een paard of zo. Nee, dat kan ook. Nee, kindervoorstelling is heel anders. Dus dat schaapje zijn, dat is misschien wel een beetje moeilijk. Maar het is wel waar, want de Bijbel gebruikt dat beeld. Dus u mag het. Hij die Jezus is de goede herder. En hij heeft die schapen opgezocht. Maar dat is één aspect van de Heer Jezus. Maar er zijn zoveel aspecten van de Heer Jezus. Zo veelzijdig is hij. Zo veelkleurig is hij. Dat je ernaar verlangt om nog meer van die kleuren, van die diepe, diepe kleuren te zien. En de Heer Jezus is nu bij de Vader. Ik wil u zo graag zien, Heer Jezus. Ik wil zo graag weten wie u bent. Ik wil er zo graag achterkomen wat u gedaan hebt. En wat dat voor u is geweest in de tijd dat alles op zijn retour was. Die tempel toen, hè, waarvan hij moest zeggen, rovershol. Het huis van mijn vader heb u ontluisterd. En die wisselaars en die duivenverkopers. En de priesters die daar dienst deden, nou, die hebben hem weggestuurd. Die hebben hem naar het kruis verwezen. De hoge priester scheurde zelfs zijn kleren, zegt de schrift, toen hij de veroordeling uitsprak. Alles is weg. Alles is weg. En toch is de Heer Jezus doorgegaan. En hij heeft echt voor Israël gezegd: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar hij heeft ook jou en mij toen gezien. Toen hij daar aan het kruis hing. Met Christus ben je gestorven. Gekruisigd ben je. Gestorven ben je. Met Christus begraven. Door de doop tot de dood. En met Christus opgestaan. In nieuwheid des levens. Om nu te bedenken de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Te zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is. En als je dat voor je hebt, dan zie je die man in linnen. Ik kan eindeloos genieten van zo'n plaatje van die ene man in linnen. Een heel andere tekst is Zacharia 8. Zacharia 8 schetst aan het eind van een hele rij 10 profetieën, notabene. Maar aan het eind van die 10 profetieën, dat er een moment gaat komen dat veel mensen uit allerlei talen en volken en geslachten en mensenkleuren de slip van één Judese man zullen vastgrijpen. En dat ze tegen hem zullen zeggen: we willen met u mee. Want we hebben gehoord dat God met u is. Nou, die ene Judese man, dat is mijn heiland. En veel mensen hebben die slip. En niet alleen die vrouw die al zo lang ziek was, die heeft de zoom van zijn kleed vastgepakt. En gezegd, ik wil met u, ik wil bij u zijn. Maar wij willen de Heer Jezus aangrijpen en zeggen, we willen met u mee. We willen met u mee, Heer Jezus. En hij brengt ons daar waar hij zelf is. U bent zo gezegend als u de Heer Jezus kent.
Amen.
En u hebt een prachtige toekomst voor u, omdat u de Heer Jezus kent. Niet omdat u het zo goed doet, dat is niet zo. Niemand van ons doet het goed. Het enige wat goed is, is wat hij gedaan heeft. En dat goede wordt jou toegerekend. Dat is voor jou. Daarom word jij op een bepaald moment in een wit kleed gestoken. Nou, ik weet niet wat me gaat overkomen. Als ik hem zie en ik zelf in een wit kleed mag staan. Weet je wel, in het witte kleed van zijn volkomenheid. In dat smetteloze wit, dat reine bruiloft van het lam, daar in de hemel. Heer Jezus, dank u, maar u hebt het gedaan. Niet ik, niet wij, we hebben het ook verknoeid. We zijn niet zoveel, helemaal niet beter dan wie ook. Maar u hebt het gedaan, Heer Jezus, we willen u bedanken. Nou, als je dat ziet, dan ga je nu zeggen, dan wil ik u nu ook al daarvoor bedanken, Heer Jezus. We willen u daarvoor de eer geven, u daarvoor de hulde geven. En dan denk je, de man in linnen, ja, er zit een hele boodschap in. En voor mezelf, ik mocht voor het voorbereiden. Ik wil bij Samuel beginnen. Dat is het meest eenvoudige. Heel jong nog. Maar, en er zit een stukje groei in. In het maken van een nieuw kleed elk jaar. Een grotere jurk, een groter pak. Meer volwassen. Je ziet echt van een baby in Christus iemand jongeling in Christus worden. 1 Johannes, 2. En van een jongeling zie je een vader in Christus, of een moeder in Christus. Daar zie je dus de geestelijke groei in. En dat zie je terug in dat witte kleed door Hanna gemaakt. Als kapstok voor de komende dagen is het heel mooi om dat te overwegen. En dank de Heer Jezus voor wie hij is en dank de Vader voor wat hij gegeven heeft. En dank de Heilige Geest. Dat je de Bijbel in je handen hebt en dat je dit mag lezen. Amen. Vader, zo willen we bidden. Dat we deze dingen gaan begrijpen. Deze dingen in ons hart gaan overwegen. En ja, dat het een plek krijgt in onze dagelijkse praktijk. En dat we misschien ook de vraag stellen. Ik wil zo graag ook een beetje lijken op die man in linnen. En dat is geen nadoenerij, geen duplicaat toestand. Maar we willen zo graag leren zien wie hij is en wat uw plan is. En dat u woont bij dit soort mensen. Dat u uw verblijf hebt in zulke mensen. Christus in u. De Vader en ik zullen woning bij jou maken. Maken van jouw lichaam een tempel. Tempel van de Heilige Geest. We willen u danken voor zulke prachtige uitdrukkingen. We danken u voor deze avond. We danken u voor uw woord. We danken u voor dat geweldige werk van de Heer Jezus aan het kruis volbracht. We danken u voor uzelf, Vader, dat u uw eigen zoon gaf. Hem niet spaarde, maar hem voor ons allen wilde overgeven. Dank u ook voor de toekomst van Israël. Ze zullen daar ook een zegen van ondervinden. Een hele grote. Alleen maar daardoor. We willen u danken dat we daar nu ook al van mogen genieten. We prijzen uw naam en danken u voor prachtige beelden uit uw woord. Amen.
Ik moest onder jouw betoog eens denken aan het moment dat ik zelf kopje ondergegaan ben. In het waterbad, met Christus gestorven. En er zijn meer mensen die dat meegemaakt hebben. Begraven in het waterbad. En ook weer met hem opstaan. En toen was er een beetje een discussie bij ons van, nou joh, dat kan toch ook wel gewoon in mijn spijkerbroek, wat maak je er nou druk over? Toen kwam Reiner met het voorbeeld van, wacht even, de Heer Jezus is ook begraven. Want toen had ik deze voorstelling van dato nog niet gehoord. Dus ik zit nog steeds met die spijkerbroek, maar daar ben ik nu helemaal vanaf. Dat
doe ik
nog
een keer. Ja, hoor.
Goed, dat was even wat mij zo ineens naar boven kwam. En dat is allemaal goed gekomen. Dus ik ben ook in het linnen kopje ondergegaan. Nou ben ik even kwijt. Welke gaan we zingen? We gaan nog een mooi lied afsluiting zingen. Daar is een helper, groot van kracht. Nou, dat is die man in dat witte linnen. 584, 3 coupletten.